Goedemorgen allemaal. Dank u wel aan de muzikanten en aan Wouter voor de hele mooie voordienst. Ik hou wel van serene zangmomenten. Dus ik heb ervan genoten. Ik hoop allemaal samen. Ik hoop vooral dat de Heer ervan genoten heeft om ons te horen zingen voor hem. Of het dan vals was, dat maakt niet uit als het voor hem was. Dan staat er dat als een reukoffer is, dus hij hoort dat niet, hij ruikt dat dan, dus dat maakt dat niet uit hoe dat gezongen is. Goed. We gaan naar Filippenzen. U mag dat al opslaan, maar eerst ga ik nog een kleine aanvulling doen op Wouter zijn poging tot mededelingen overbrengen, wat trouwens niet zo slecht was, Wouter, maar ik heb er nog een paar die ik extra in de verf wil zetten. Dat was niet zo slecht bedoeld als ik dat zei. Maar volgende week en de week daarop wordt best een drukke week, maar ik hoop dat we er als gemeente samen van mogen genieten. Op 22 maart, volgende week donderdag, is het opnieuw Bijbelstudieavond over een thema dat eigenlijk in de slogan van onze kerk eigenlijk vervat zit, namelijk mensen winnen voor Jezus. Het is de grote opdracht die we meekrijgen, maar die vaak bij een opdracht blijft, in plaats van dat het ook is hoe ons leven wordt ingevuld. En we gooien het een beetje over een andere boek. Het is te zeggen Rien, onze eigen Rien gaat ons meenemen. Een heel praktisch ingerichte avond. Dus niet alleen luisteren, ah ja, hoe belangrijk en hoe zou je dat dan moeten doen. Maar nee, echt proberen in gang te geraken. Om die opdracht ook echt gestalte te geven. Dus eigenlijk een oproep aan ons allemaal om daar te zijn volgende week donderdag 22 maart. Mensen winnen voor Jezus en hoe we dat echt gaan doen. En dan de maandag daarna, dus dat is over 14 dagen, is er de gemeentevergadering. Nu, studie met een 150, 180 man ongeveer. Het zou fijn zijn als er 100 man is. Omdat gemeenten zijn veel meer is dan alleen maar op zondag samenkomen. Veel meer eigenlijk. En op die dag gaan we, die avond, gaan we daar even doorheen. Vanaf 8 uur, een uurtje of 2, gaan we dan doorheen de werking om jullie te informeren. Tegelijkertijd ook om advies te krijgen. En om met elkaar naar het gemeente zijn te kijken. Dus maandag 26 maart de gemeentevergadering. Echt een belangrijk moment. En dan is er nog een veel belangrijker moment, dat is het paasweekend. Paasweekend, heel kort schetsen. We gaan vieren natuurlijk. Maar we beginnen met de avondmaalviering zoals we net hebben gedaan. Onze twee wekelijkse gewoonte, een goede gewoonte. Maar we willen graag op Goede Vrijdag, zoals dat ook al de traditie is, echt intens moment rond het avondmaal beleven, waar we niet alleen de symbolische uitvoering gaan doen, maar ook echt het samen zijn beleven. Ook samen tafelen, zoals toen het feest was, willen we ook daar een feest van maken. Een heel ingetogen feest weliswaar, maar echt een must om bij te zijn. Ik geloof dat het om 19:30 doorgaat, was mij gezegd. Om 19:30 hier gaan we dan het avondmaal op een hele bijzondere manier vieren. Dat is een hele gesloten bedoeling eigenlijk, voor ons. Als gelovigen van Herentals willen wij dat samen vieren. Daarentegen zaterdag is het de zandpassie. Het is een kunstige manier om het verhaal van Pasen levendig te brengen. Dat is dé open gebeurtenis van het paasweekend, waar we juist mensen willen uitnodigen om mee Pasen te komen beleven. En als u dan eerst op de Bijbelstudieavond bent geweest, om te leren hoe kunnen we mensen winnen, dan kan u ze meenemen naar... Nee. Dus zo willen we echt mensen uitnodigen om mee Jezus te ontdekken. En dan op zondag is er een paasdienst. Dat is niet per se een heel naar buiten gerichte feestdag. Het is gewoon een echte feestdag. Wij gaan samen vieren. Houden er natuurlijk rekening mee dat u mensen die zaterdagavond zijn geweest opnieuw zondag willen komen. En dan is het wel houden we er rekening mee dat ze er zijn. Dus zo hopen we dat Pasen echt een feest zal zijn. Een feest dat Jezus zijn naam wordt verkondigd. Zo, tot zover de mededelingen. We gaan naar Filippenzen. Filippenzen, hoofdstuk 4, het laatste hoofdstuk. En we gaan zelfs lezen vanaf vers 10. Maar we zijn aan het einde van de reeks gekomen uit Filippenzen. Filippenzen. Een heel boeiende brief vind ik nog altijd. Maar het einde dat we vandaag gaan behandelen kunnen we alleen maar goed kaderen als we ook toch nog even al de rest in gedachten houden. En ik ga er heel kort overheen gaan, ook al is het dan de zevende keer voor ons allemaal. Maar toch, heel belangrijk om te onthouden, Filippenzen is een brief die anders is dan alle andere. Paulus schrijft vooral brieven met een heel programma, een theologische uiteenzetting. Dit is een brief van mens tot mens. En er komen natuurlijk theologische dingen in, maar eigenlijk spreekt hij gewoon als vriend tot vrienden. Dat maakt de brief helemaal anders. En hoewel hij over verschillende onderwerpen praat, is er één thema dat altijd terugkomt, zonder dat hij het bedoelt. Dat is zijn blijdschap. De blijdschap die Paulus ervaart. En dat is op zich bijzonder, want hij zit in de gevangenis. En toch stroomt die brief over van blijdschap. En waarom? Wel, we hebben al verschillende dingen gezien. En in het eerste deel van de brief, dan zien we dat die blijdschap komt, of niet komt, de ontvanger stak niet meer in. Kijk eens aan. Blijdschap die is ontstaan, die ontstaat vanuit de liefde die tussen hem en die gemeente in Filippi is. En hij schrijft, ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk, en elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Zie je, die liefde, als hij aan hen denkt, het feit van, wauw, daar is iets tussen ons, christenen onder elkaar, geeft hem echt blijdschap. Een tweede reden, bron van blijdschap is het feit dat Paulus zijn leven heel simpel heeft gemaakt. Hij heeft nog maar één doel in het leven en een doel dat altijd bereikt kan worden, namelijk Jezus verkondigen. Dat is het enige wat zijn bedoeling is. Zelfs wanneer hij bijvoorbeeld heel oneerlijk wordt behandeld en mensen zijn naam willen door het slijk halen, zegt hij, maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd. Of het nu als voorwendsel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden. Paulus heeft één doel, Jezus verkondigen, en dat kan onder alle omstandigheden, dus een constante bron van blijdschap voor hem. En dan gaat het dieper. Volgende reden tot blijdschap, en dat is een heel vreemde naar onze menselijke normen, is dat hij heeft geleerd dat er blijdschap ligt in het jezelf geven als Jezus. Zoals we het avondmaal hebben gevierd, hoe Jezus Christus werd door zich te geven, heeft hij ontdekt, staat er, zelfs al word ik ook, ja, als plengoffer, als offer, uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, dat betekent, zelfs als ik mij moet opofferen, zodat jullie geloof kan groeien, ik verblijd mij, en verblijd mij met u allen, en u verblijdt zich ook daarover, verblijd u dan met mij, zelfs als mijn leven moet geofferd worden voordat het geloof bij een ander groeit, dat is een reden tot blijdschap. Dat gaat diep, dat kan je alleen maar begrijpen als je het offer van Jezus Christus zelf begrijpt. En dan gaat hij op diezelfde trant verder, namelijk wanneer hij ziet dat broers en zussen, in dit geval Timotheus en Epafroditus, diezelfde houding van Christus in hun leven krijgen, dan is dat ook weer een reden tot blijdschap. Hij zegt dan over Epafroditus die zijn leven bijna had gegeven voor het geloof, ontvang hem dan in de Here met alle blijdschap. En houdt zulke mensen in ere. Kijken naar anderen, ervaren dat anderen zo in het leven staan, is een bron van blijdschap. En we moeten elkaar daarin eren, dan komt die blijdschap. We moeten daar oog voor hebben, elkaar bewonderen wanneer we ons geven, ons leven geven voor Jezus. Blijdschap. Door al die moeilijke momenten heen. En dan gaat Paulus een klein beetje een andere richting uit in zijn brief. Want waarschijnlijk heeft Epafroditus dingen verteld over hoe de dingen liepen in de kerk. En hij wil een paar waarschuwingen meegeven. En eigenlijk zijn het waarschuwingen om ervoor te zorgen dat die blijdschap bewaard is. Want de belangrijkste reden waarom mensen die blijdschap niet kennen, is omdat we denken dat we iemand zijn. Dat het belangrijk is om een ego op te bouwen. Om iets in je leven op te bouwen. Wat schrijft Paulus? Hij schrijft dit. Ja, beslist, ik beschouw ook alles wat ik ben, als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Jezus Christus mijn Heer. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Als u die blijdschap niet kent, is dit waarschijnlijk een van de redenen. Omdat u denkt dat u uw leven moet opbouwen, omdat u iets moet bereikt hebben, wat u iemand moet zijn in het leven. Er ligt zoveel blijdschap in de verlossing van te weten, ik moet niemand zijn. Het enige dat ik moet doen, is het voortreffelijkste. De kennis van Jezus Christus. hem beter leren kennen. Daarin ligt de blijdschap. En al de rest is een bedreiging daarvoor. En tenslotte zegt Paulus, als ik dat dan allemaal vertel, doe zoals ik. Volg mij na. Doe zoals ik. En het gekke is dat hij dan schrijft, verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Doe zoals ik. Verblijd u. Een opdracht. En daar loop je dan wel eens op vast als je denkt, ik ben helemaal niet blij. Het gaat niet over blij zijn, het is verblijden in de Heere. En dat is Wouter die daarover heeft gehad, die brief staat daar vol van, in de Heere. En dat is het wonder, dat we heel goed begrijpen wat daar gebeurt, dat je dan in Jezus dat gaat begrijpen. Nu, als u dat niet helemaal begrijpt, willen we daarna de dienst wel over verder praten, want ik moet nu wel verder met de rest van de brief. En om dat einde te gaan begrijpen, moeten we terug naar het begin. Paulus zit in de gevangenis en hij krijgt een gift. Die gift wordt hem gebracht door Epafroditus. En nu op het einde gaat hij hen daarvoor bedanken. En het is met dezelfde toon, want zelfs begint het stuk met ik ben zeer verblijd. Maar ik ga eerst, voor we in het woord gaan lezen, danken en bidden. Vader, ik dank u voor Paulus, Heere God, 2000 jaar geleden, een heel bijzonder apostel voor u, die met zijn brieven door u gebruikt is om de wereld te onderwijzen, Heere God. En ik bid u, wilt u ons onderwijzen met uw woord vandaag. Dat u ons een krachtige boodschap wil geven die ons niet onveranderd laat. In uw naam. Amen. We gaan lezen vanaf vers 10. En ik ben zeer verblijd geweest, zegt Paulus, in de Heere, dat uw denken aan mij eindelijk weer opengebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Even terug nadenken waarover het ging. Hij schrijft dus als bedanking over het feit dat ze een grote som geld hebben gebracht. En hij schrijft dan, ik ben zeer verblijd geweest in de Heere, dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U moet je eens voorstellen dat u een gift geeft aan iemand, en dat hij terugschrijft, niet zoals je zou verwachten, amai, dat had ik nu verwacht, merci. Maar die schrijft, wel, ik ben heel blij dat eindelijk die gift bij mij is geraakt. Dat lijkt toch te zijn wat Paulus hier schrijft. Het lijkt misschien een beetje arrogant, een beetje die vanzelfsprekendheid die heel ongehoord is. Toch vreemd. Toch zegt hij, ik verblijd mij. We gaan ontdekken hoe dat juist zit, want dit begrijpen we niet als het zo daar alleen staat. En we lezen verder, maar het wordt niet beter precies. Hij zegt, niet omdat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet hoe dat is om vernederd te worden. Ik weet ook wat het is om overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn, als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben, als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk, of ik vermag alle dingen, door Christus die mij kracht geeft. Wat Paulus hier lijkt te zeggen is dit. Ik ben blij met de gift. Eindelijk. Niet dat ik die echt nodig had. Want ik kan alle omstandigheden aan, dankzij Jezus die mij kracht geeft. Dat is eigenlijk wat daar staat. Nu, het wordt er niet echt beter op, zei ik. Nu, voordat ik daarop inga, toch een kleine kanttekening. We hebben daar straks dat lied gezongen, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Prachtig, vrolijk lied. Heel belangrijk, dat is die zin, die quote van Paulus, is geen oppepper voor als je aan een moeilijke taak begint. Amai, nu staat er iets voor mij. Oh, even mezelf wat superheld moet inpraten om een prachtig lied van de Heer. Dat is niet waar het over gaat. Hè. Paulus schrijft over al die moeilijke dingen. Ik weet wat het is vernederd te worden, overvloed te hebben, verzadigd te zijn, maar ook honger lijden, gebrek lijden. En dan zegt hij, ik vermag of ik kan alle dingen aan, dankzij hem die mij kracht geeft. Dat betekent niet superhero power. Het betekent wanneer de omstandigheden op u drukken, dat het ondraaglijk wordt en je denkt, ik word verpletterd en nu is het met mij gedaan, dan geeft Christus u kracht om staande te blijven. Dat is wat Paulus zegt. Ik kan alles aan. Niet, ik kan alles. ik kan alles aan. Het is wel iets minder, ja, hoog van de toren dan zoals ik er vroeger dikwijls over dacht. Amai, als we hard genoeg bidden dan... Nee, als we in Jezus zijn, dan kunnen we stand houden onder ondraaglijke omstandigheden. Dat is wat Paulus hier schrijft. Dat even als kanttekening. Maar toch schrijft Paulus, ik had jullie gift niet echt nodig, want ik kan dankzij Christus alles aan. Dat is toch wel wat hij schrijft. Enigszins bijzonder. Maar hij zei, ik ben er zeer blij om. Waarom dan? En we gaan kijken waarom precies. En we lezen verder aan vers 14. Toch, dus toch, eigenlijk niet, maar toch, toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. Of dat u gedeeld hebt in mijn moeilijkheden. En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, dus dat betekent toen hij het evangelie in Griekenland begon te verkondigen, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst, dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en ander maal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Het is duidelijk, blijkbaar niet de eerste keer dat die gemeente in Filippi hem ondersteunt. Ze hebben dat nogal gedaan toen hij van bij hun vertrok. Waarschijnlijk zal het geweest zijn in de periode voor hij weer voor zichzelf ging zorgen. Want zij die de brief aan de Korintiërs kennen, die weten dat Paulus daar schrijft, ik maak zelf mijn tenten, ik zorg voor mijn eigen inkomen, zodat ik op jullie niet moet rekenen. Waarom vond hij dat belangrijk? Omdat in die tijd heel wat wijze mensen rondtrokken om hun wijsheid te verkopen. En hij wilde heel duidelijk zijn, het evangelie, de genade is gratis. Ik kom het u brengen om niet, ja, voor niks. Dus op een gegeven moment heeft Paulus een switch gemaakt, allicht met goede redenen op dat moment. Ik ga nu niet meer afhankelijk zijn van mensen die mij ondersteunen. Ik ga het zelf doen, zodat het evangelie gratis, duidelijk gratis is. Niemand hoeft daarvoor te betalen. Maar nu zit hij in het probleem, want hij zit in de gevangenis en hij kan niet meer voor zichzelf zorgen. En nu eindelijk, en vandaar komt hij eindelijk, kunnen die mensen in Filippi hem weer ondersteunen. Dus eindelijk is helemaal niet zo slecht. Ja? Hij zegt, ja, eindelijk is het weer nodig. Dus dat is wel goed dan zeker. Want jullie wilden dat eigenlijk altijd, maar het was een hele tijd niet nodig. Maar nu eindelijk kunnen jullie mij terug ondersteunen. Jullie hebben altijd aan mij gedacht. En nu is er weer die steun die handig wordt. Maar let op de woorden die hij gebruikt. Hij zegt niet, eindelijk, ja, hebben jullie mij kunnen ondersteunen. Hij zegt eindelijk, in vers 14, hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En daarna schrijft hij, jullie zijn deelgenoot geworden. Betekent dat hij datgene wat hij beleeft, zijn leven, maar ook zijn werk, de verkondiging van het evangelie, zegt, doordat jullie nu die gift geven, delen jullie in mijn moeilijkheden en delen jullie ook in wat ik doe. Met andere woorden, jullie zijn eigenlijk partners in mijn leven, partners in mijn werk, partners in de verkondiging van het evangelie. En dat is heel belangrijk. Het is veel meer dan het ondersteunen van een zielenpoot in de gevangenis. Het is deel worden van iets. En dat is heel diepgaand. Nu, Paulus beseft dat heel goed, wat het eigenlijk echt is. En daarom schrijft hij het volgende in vers 17. Hij is heel blij, ze hebben er goed aan gedaan. En dan zegt hij, niet dat ik de gave zoek, niet dat ik dus probeer giften te krijgen, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Wat ik wil, zegt hij, is niet dat ik er beter van word, maar dat uw rekening er beter van wordt. Hoe kan dat? Zij geven geld. En hij zegt, dat is keigoed, want ik wil dat uw rekening toeneemt. Hij legt het uit in de volgende vers. Maar ik heb alles ontvangen, ik heb overvloed en ik ben geheel voorzien nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was. Als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. En hier maakt Paulus een belangrijke overstap. Hij zegt, jullie hebben mij gegeven, dat is heel belangrijk, ik ben daar helemaal blij om. Niet omdat ik het nodig had, want God zorgt wel voor mij. Maar ik ben er toch blij om, omdat ik niet de gave zoek, niet dat ik eigenlijk hoop geld te krijgen, maar omdat ik hoop dat jullie rekening toeneemt. En dan is dat niet omdat, ja, ik heb nu overvloed, dat is plezant, zegt hij, ik geniet daar wel van, maar er staat, het is een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Paulus durft in naam van God te spreken. Paulus durft te spreken dat hij weet wat dit betekent voor God. Ik vind dat straf. Ik durf dat nog niet, denk ik, zo gemakkelijk te zeggen aan mij. Dat betekent dat nu voor God. Maar hij zegt dat hier. En waarom? Omdat hij de Filippenzen kent. Hij weet heel goed waarom ze dat doen. Hij heeft met hun opgetrokken. Het is zijn thuisgemeente zo'n beetje in Griekenland. Hij weet dat ze dat doen met een houding van offergave. Hij is er zeker van dat het niet zo is dat ze de restjes van hun geld, de interesse op een dikke bankrekening hebben gestuurd voor een jaartje. Maar dat ze iets hebben gegeven dat hun echt iets kost. Ze hebben gezegd, Paulus, we vinden dat zo belangrijk, we knippen bij ons om een groot pakket naar u te sturen. Want ze hebben zelfs bewaking meegestuurd, Epafroditus. Ze hebben niet gewoon met iemand meegegeven, hier een centje voor Paulus. Nee, het zal wel de moeite geweest zijn. Het heeft hun iets gekost. Het is een offer en Paulus weet dat, want hij kent hun. En hij weet hoe ze in het leven staan. Want zo was dat bij een offer. Dat is heel duidelijk in het Oude Testament, wanneer daar staat over de offers. Het was niet het lammetje dat het sowieso niet ging halen. Het was het beste, het fijnste, het mooiste dat het moest zijn. Dat moest het offer zijn. Datgene wat u het dierbaarste was, dat moest het offer zijn. En Paulus weet op welke manier die Filippenzen geven. Hij zegt, dat is een offer voor de Heer. Het is, ja, het is een gift aan mij, maar eigenlijk is het een offer voor God. En zo zegt hij, wordt een materiële handeling, namelijk, we geven geld aan iemand, of we geven andere soort van materiële steun aan iemand, wordt op die manier een geestelijke handeling. Wordt iets niet tussen jou en iemand anders hier op aarde, maar wordt iets tussen jou en God in de hemel. En dat is een heel belangrijke dimensie. En dat is ook waar het Paulus om te doen. Hij zegt, ja, dat geld, goh, dat is plezant en we zullen dat hier goed gebruiken. We danken de Heer daarvoor, maar ik ben vooral blij dat jullie daar geestelijk beter van worden. Dat jullie sterker worden, dat er investering is, dat deze materiële steun van jullie een investering is in jullie geestelijk leven. Want hij schrijft daaronder, in vers 19, mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Paulus zegt, doordat jullie dit doen, beginnen jullie geestelijk te groeien. Beginnen jullie te zien dat echte rijkdom, dat wat echt nodig is, wat we echt nodig hebben, dat niet ligt in dat geld, maar dat ligt in de heerlijkheid van God. In het kennen van Jezus. En Paulus weet, wauw, op die manier zoals jullie met je materiële rijkdom omgaan om het evangelie te ondersteunen, om te geven, dan zal God u geven van zijn geestelijke hemelse rijkdom. Want zo is dat met een echt offer. Dan groeien. En dat is wat zegt, daarom ben ik blij. Niet om dat geld per se, maar omdat ik weet dat jullie aan het groeien zijn. Als je zoiets doet, dan ben ik er zeker van dat jullie hart op God gericht is. Dat jullie, wauw, iets gaan ontdekken van wie je echt is. En het mooie is, zowel de gever als de ontvanger, die worden er beter van. Die hebben alle twee winst. Nu, wat de ontvanger doet om het geld, is iets tussen hem en God. Dat het daar goed besteed wordt. Maar wat die gever doet met dat geld, is ook vooral iets tussen hem en God. En dat, ja, is een zekerheid als wij werkelijk geven. Met een houding van een offer, iets dat we willen geven aan God. Dan zal hij ons geven vanuit de hemel, vanuit zijn hemelse heerlijkheid. En dat zegt Paulus ook in zijn slotzin van dat stukje. Een beetje een suggestief gebed. Onze God en Vader nu, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. En dan schrijft hij daar zelf bij, amen. En de mensen die die brief hoorden, die zeiden, amen. Want zo werkt het in het Koninkrijk van God. We hebben materiële dingen gekregen, maar die betekenen niks in vergelijking met de rijkdom uit de hemel. En zo leeft een christen. Geven is groeien. Nu, als u hier voor het eerst zit, dan denkt u misschien, ja, het gaat weer over ons geld. Ze willen weer geld uit ons zak slagen. Als ik u dan vertel dat ik zelf betaald word uit de giften van deze gemeente, dan wordt dat ook niet echt beter. Maar, laat mij duidelijk zijn, deze boodschap van Paulus is heel erg aan mij gericht, want ik ben niet de meest vrijgevige persoon. Mijn buikgevoel zegt heel vaak dat ontvangen veel leuker is dan geven. En dus, ik weet hoe dit voor mij een uitdaging is en ik ben heel blij met mijn vrouw, die gelukkig heel anders van aard is, die ervan geniet om te geven. Ja? En die mij af en toe uit mijn bange stoel shot van, kijk, we hebben nu rijkdom. En denk ik, ja, eindelijk. Ja? En dan zegt ze, ja, dat is goed, dan kunnen we daarvan geven. Dat is niet om mijn vrouw op te hemelen, maar dat is goed dat we verschillend zijn. En dat sommigen dat gemakkelijk vinden, maar heel veel vinden dat moeilijk, denk ik, zoals ik. En ik geloof mijn vrouw ook, en ik laat mij uit mijn stoel shotten, omdat ik dan geloof wat Paulus hier onder andere schrijft, trouwens doorheen heel Gods woord staat dat. Als je geeft, dan zal God u geven. En waarom denken we dat dit hier beter is dan dat daar? Nu, het maakt niet uit of ik nu vrijgevig ben van aard of Sarah, of omgekeerd. Het maakt niet uit hoeveel belang wij hechten aan ons geld. Wat echt uitmaakt, is hoeveel belang wij hechten aan het mogen kennen van Jezus. Dat we echt beseffen hoeveel rijkdom dat daarin ligt. Als u waarde hecht aan geld, is dat geen ramp. Maar als u geen waarde of onvoldoende waarde legt of geeft aan wie Jezus is in uw leven, dan is dat wel een ramp. Want dan ziet u de dingen niet juist. En hoe waardevol vind ik het dat ik Jezus ken? Vind ik het waardevol genoeg om te zeggen, wauw, dat moeten anderen ook kunnen horen, kunnen ervaren in hun leven? Vind ik dat waardevol genoeg om te zeggen, daar zijn mensen die zeggen, die hun leven daaraan willen geven, en ik wil niet hen ondersteunen. Nee, ik wil deelgenoot worden van dat werk. Zoals die Filippenzen dat deden met Paulus. Deelgenoot worden, deel worden van het werk van de verkondiging van Jezus. En ik zie hoe waardevol het is om Jezus te kennen. Dus ik ga als een offer een deel van mijn rijkdom geven, zodat het evangelie verkondigd wordt. En dan weet ik dat ik heerlijkheid van God mag zien. Misschien niet in geld, want er staat wat u nodig hebt. Misschien zegt God, ja, u heeft ondertussen nog altijd genoeg. Ik zal u iets veel belangrijker geven. Dat is wat Paulus schrijft. Mensen die zeggen, ik wil deelgenoot worden in de verkondiging van het evangelie, want ik heb begrepen in Christus te zijn. En zoals ik daar straks zei, zoals Wouter aangaf, dat is de clue. In Christus, kent u Christus? Hecht u genoeg waarde aan wie hij is voor ons? Nu, zoals ik al zei, het maakt mij niet uit. Nee, zoals ik eigenlijk al zei, het maakt mij wel uit, ja, dat u geeft. Maar het maakt me niet uit waaraan u geeft. Ik word betaald door de giften uit de kerk hier. Daar ben ik zeer dankbaar voor, versta me niet verkeerd. Maar ik probeer te leven als Paulus. Als de geldpot hier opdroogt, zal God wel iets anders voor ons voorzien. Dus het maakt me niet uit dat het hier naartoe gaat. Ik vind het wel belangrijk. Zolang u maar geeft. Zolang u maar beseft hoe waardevol Christus is. En dat alles daartegenover niet van belang is. Dat het bedoeld is om door te geven. Vindt u het waardevol genoeg dat anderen het evangelie kunnen horen? Vindt u het waardevol genoeg dat er mensen zijn die zeggen, aan welke heel mijn leven daaraan wijden? En u zegt wel, die mensen, die wil ik ondersteunen. Daar wil ik deelgenoot van worden. 2 weken geleden is een icoon uit de 20e eeuw gestorven. Het bijzondere van dat icoon is dat hij zijn leven heeft gewijd aan de verkondiging van het evangelie. Billy Graham. Voor zij die het een beetje hebben gevolgd, het is Amerikaans, het is waar. Dat is altijd een beetje raar. Maar het feit dat de Amerikaanse president een zin afsteekt waar ik niet denk dat hij het zelf gelooft, maar dat is mijn mening over de president, dat maakt niet uit. Maar wat een getuigenis dat Billy Graham, een evangelist, die honderden miljoenen over Jezus heeft verteld, zo gezien wordt als, wauw, dat is bijzonder. Die koningen en presidenten mocht begeleiden uiteindelijk. Maar het is niet begonnen zo. Het is begonnen omdat hij iets wilde, namelijk het evangelie verkondigen. En doordat mensen hebben gezegd, wauw, die Billy, die willen wij geven. Die Billy en zijn, uiteindelijk zijn foundation, daar willen wij deel van zijn. Wij willen dat het evangelie verkondigd wordt. Billy is er niet meer. Die is op een veel betere plaats. Maar wij zijn hier nog wel. Het evangelie is er ook nog altijd. En er zijn nog altijd andere mensen die diezelfde droom najagen. En kijk, dan is de vraag, wat is waardevol? Waaraan hecht u echte waarde? En het mooie is, en dat hebben ze in de wereld rondom ons, daar moet je niet voor geloven, ook al ontdekt. Mijn buikgevoel is volledig verkeerd. Ontvangen is niet beter dan geven. Een heel mooi bijproduct van geven is blijdschap. Te weten dat er iemand anders beter wordt. Dat is eigenlijk waarvoor we gemaakt zijn. En dus sluit het prachtig de brief van Filippenzen af. Als wij deel willen worden van het werk waarover we lezen in de brief, als we deel willen worden van mensen die zich inzetten voor Jezus, en we doen dat, dan is blijdschap in de Heer het gevolg. Ik sluit af met de eindgroet van Paulus aan de Filippenzen. Groet elke heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn, al de heiligen groeten u en vooral die van het huis van de keizer zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen.